Uit de mond van de jonge kinderen te Urk. Hebt gij sterke gegrondvest om uw tegenpartijen wil en om de vijand en wraakgierige te stoppen, te doen, ophouden. Ik vraag jullie kinderen, hoe kan de stem van jou, de stem van je kleine broertje of zusje, nog een baby is, de vijand, de grote vijand, de duivel, laten stoppen met zijn verschrikkelijke, vernielzuchtige activiteiten, zijn verleiding, de beïnvloeding van de samenleving van heel de wereld, zodat de geruchten van oorlogen toenemen, aardbevingen op verschillende plaatsen, tsunamis, andere rampen in de natuur en vooral rampen onder de mensheid waar de wetteloosheid enorm toeneemt plaatsvindt. Hoe is dat mogelijk? In deze psalm wordt ons verteld hoe Gods heerlijkheid en grootheid schittert in de natuur. In de sterrenwereld, de zon en de maan. In de dierenwereld, schapen en ossen worden genoemd. De vogelte van de hemel, de vissen der zee. Dus landdieren, luchtdieren, zeedieren. En er wordt gezegd van de mens, hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Wat is toch die mens dat u aan hem gedenkt? Het is duidelijk dat de dichter ook aan Adam en Eva heeft gedacht, voordat ze in zonde vielen. Toen heerste zij over de vissen der zee, de vogels van de lucht en het gedierte van het veld. Maar sinds de zondeval is daar geen sprake meer van. Sindsdien is de mens bezig om alles waar hij over moest heersen, stuk te maken. En we zien in onze tijd hoe diep dat steekt. Wat is dan toch de mens en wat is een mensenkind dat God aan hem of haar denkt? Wel, een mens heeft iets wat de natuur niet heeft. De natuur kan namelijk niet spreken. Alleen een mens kan praten met God. En jullie weten, kinderen, dat dat betekent dat je bidt. Dat is immers praten met God. De sterren kunnen dat niet, de vogels niet, de dieren van het veld niet, de vissen van de zee ook niet. Doordat een mens kan spreken met God, zijn stem laat horen, is er een band met God mogelijk, die alleen tussen God en mens kan gesmeed worden. De herten, de hinden, kunnen dorsten naar water, maar een mens kan dorsten naar God. Is dat ook iets wat u en jij herkent? Mijn ziel dorst naar de God, naar de levende God. Is dat ook iets, ouders, dat jullie je kinderen leren om te verlangen naar God? Meer dan te verlangen naar andere dingen in ons leven die de jeugd zou kunnen bezighouden. Wat is toch moeilijk, nietwaar? Maar er is maar één weg om dat te leren en dat is te letten op onze tekst. God heeft beloofd dat ook uit de mond van uw zuigeling en uw kinderen hij zich lof bereidt. En de weg waarlangs hij dat realiseert, werkelijkheid wordt worden, is Jezus Christus. Het kind van God. Die zijn stem als zuigeling heeft laten horen. Hij heeft net zo gehuild als elke andere baby. En als jongen van 12 jaar kwam hij al in de tempel. Toen heeft hij daar zijn stem laten horen, te midden van schriftgeleerden, fariseeën, priesters, die versteld waren over wat die jongen van 12 jaar wist te zeggen. En later, na zijn 30ste jaar, heeft hij zijn stem in Israël laten horen. En daarin de liefde van God de Vader een stem gegeven. Wat wij als ouders vooral mogen en moeten doen, is de liefde van God een stem te geven. Een liefde die ook grenzen stelt aan het gedrag van onze kinderen. En dat mag in een tijd van wetteloosheid wel extra benadrukt worden, omdat het steeds moeilijker wordt om kinderen grenzen te stellen. De tijdgeest hebben we enorm tegen ons. Nu staat er in onze tekst: gij hebt sterkte gegrondvest. Wat is dat? Wel, het woord sterkte, dat heeft in de Hebreeuwse taal alles te maken met lof. Verschillende psalmen worden die twee dingen met elkaar verbonden. Sterkte en lof. Wij zeggen wel eens tegen elkaar sterkte hoor, als iemand naar het ziekenhuis moet. Of er is een nieuwe situatie waar de ander tegenop ziet. Sterkte hoor kind. We denken er niet bij na dat sterkte te maken heeft met lof. Loven van God. Omdat hij immers de enige is die ons die sterkte, die kracht kan geven. Dat maakt het grote verschil tussen christenen en niet-christenen. Wij weten, als we sterkte zeggen tegen mensen, dat we ten diepste alleen maar een afhankelijkheid van God, de ander, de kracht van God kunnen toewensen. En als wij een beroep op God doen, dan loven wij hem. Wij loven hem. Het kind van Bethlehem heeft ons geleerd hoe dat moet. Toen hij op een gegeven moment in Galilea was, de mensen naar hem toestroomden om zijn prediking te horen, toen heeft hij Jezus zijn stem laten horen naar zijn vader toe. En hij zei: Vader, ik dank u dat u deze dingen de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde aan de kinderkunst geopenbaard. Kinderkunst, dus kleintjes, peuters. De wijzen en verstandigen waren de fariseeën, de schriftgeleerden en de overpriesters. Voor hen was het verborgen. Voor de kinderkunst werd het geopenbaard. Wat is het dat die kinderkunst geopenbaard is? Ja, deze woorden sprak Christus uit. En er staat bij: in die uren verheugde hij zich zeer in de geest. Dus de enige keer dat in de Bijbel staat dat de Jezus zielsgelukkig was. Hij verheugde zich zeer. Dat de kinderkunst iets geopenbaard was. En dat alles te maken met het mond van de kinderen, de zuigelingen. Het is een sterke gegrondvest. En we zullen straks zien, in Matthäus 21, zegt de Jezus, als je deze tekst aanhaalt, hebt gij uw lof bereid. Wat is dat toch? Wat is de kracht ervan? Je zou met een vrije vertaling de tekst ook zo kunnen omschrijven: uit de mond van de zuigelingen en kinderkens heeft u een sterke macht opgebouwd. Een sterke macht opgebouwd. Hoe kunnen nou de stemmen van kleine kindertjes en zuigelingen een sterke macht opbouwen? Wel, let maar eens op hoe dat kan. We gaan naar Matthäus 21. Dan moet ik eerst iets vertellen over de situatie waarin de Heer Jezus deze tekst aanhaalt. Hij was, nadat hij de intocht in Jeruzalem gehouden had, die in het begin van het hoofdstuk beschreven werd, was hij in Bethanië de nacht, had hij de nacht doorgebracht en de volgende morgen kwam hij opnieuw in de stad Jeruzalem. En dan staat er in vers 12, en Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel en keerde de tafels van de wisselaars om en de zitstoelen van degene die de duiven verkochten. Dit is de enige keer in de geschiedenis van de Jezus tijdens zijn eerste komst op aarde dat er sprake is van een enorme toorn die hem dreef om al die handelaren van het tempelplein te vegen. Wat was dat toch? Wel, dat tempelplein, dat was meer dan 20 voetbalvelden groot. En dat tempelplein was als voorhof der heidenen bedoeld voor de heidenen. Het was de bedoeling dat de heidenen op deze manier de kans kregen om te gaan bidden op dat grote terrein. Maar dat lukte niet meer, want dat hele immense terrein was vol met blatende schapen, bloeiende runderen, hokken met duiven, met allemaal dieren die bestemd waren om geslacht te worden als offer. En dat hele tempelplein vol dieren, dat maakte het onmogelijk om in alle rust te bidden. Daarnaast was het zo dat als je dat tempelplein binnenkwam, dan moest je eerst je geld wat je meegebracht had, dat uit Alexandrië of Galilea of uit Rome, want de Joden kwamen overal vandaan, moest je inwisselen voor de heilige shekels. Of shekels, zoals ze tegenwoordig zeggen in Israël. En die wisselaren, die zetten daar een behoorlijke prijs bovenop. Daar werd goud aan verdiend. En dat geld ging in de schatkist van de tempel, nadat de overpriesters en de hoge priesters het hadden afgeroomd en de schriftgeleerden en de fariseeën daaruit betaald waren. Je voelt wel aan, er werd een enorme rijkdom vergaard om al die mensen uit te betalen en dan niet zomaar, maar met rijke salarissen. En vooral de hoge priester was steenrijk. Wat gebeurde er als de mensen dus toch het goede geld hadden, moesten ze met dat goede geld wat ingewisseld was bij die tafels van de wisselaars naar de handelaren toe die bij die kralen stonden waar de dieren zich bevonden. En dan kochten ze een schaap, dan kochten ze een rund en daar werd ook een behoorlijk percentage winst op gezet. Tijdgenoten van de Heer Jezus destijds spreken van exorbitante winsten. Dat hele tempelgebeuren was big business. En op deze wijze werd er een roversvolk van gemaakt, zoals de Heer Jezus noemt in deze vertaling, staat moordenaarsvolk. Want het gebed werd vermoord, de vreze des Heeren werd vermoord. En het was een criminele bende onder het mom van godsdienst. Ze waren Rome als de paus, zouden we tegenwoordig zeggen. Schriftgeleerden, hogepriester, overpriesters. Fariseeën. Niet allemaal natuurlijk. Denk aan Jozef van Arimathea, Nicodemus. Maar het merendeel deed mee aan die grote business. En op dat moment, als de Jezus hen de tempel uitdrijft, al die handelaren, die tafels van de wisselaars omkeert, veegt hij dat tempelplein schoon om de mensen er uit te nodigen die daar wel moesten zijn. De blinden, de kreupelen, de mensen met de beperking en de kinderen. De blinden en de kreupelen die mochten volgens de leiding van het volk, het Sanhedrin, dat tempelplein niet op. Ze hadden een eigen uitleg van wat er met Leviticus daarover staat geschreven. En Jezus beschouwde die beperking, mensen met een beperking, niet als tweederangs burgers. Wat de Joden wel deden. Jezus wilde in het bijzonder laten zien dat hij bewogen is met het lot van mensen met een beperking. En dat is hij nog steeds. Dat is hij nog steeds. En hij wil laten zien dat hij bewogen is met kinderen. En dat is hij nog steeds. Dat is hij nog steeds. En hij wil laten zien dat ook op deze manier er weer ruimte komt voor de heidenen. Want die met ons lot bewogen, met ons heidenen, verscheen in Bethlehem als kind onder de kinderen om ons te redden, ons heidenen. Ik ben de laatste achtergekomen dat de fariseeën en de schriftgeleerden het volgende over de heidenen zeiden. Heidenen is brandhout voor de hel. Helaas een uitdrukking die ook in de christelijke kerk is blijven hangen. Helaas. Brandhout voor de hel. Heidenen. Vandaar dat ze niets hadden met die heidenen. En het is helemaal niet erg vonden dat die handelaren met hun vee het tempelplein besloegen. Maar ook geen enkele bewogenheid met kinderen. Kinderen telden eigenlijk niet zo mee. Want je telde pas mee als je bar mitzwa of bat mitzwa werd, zoon de wet of dochter van de wet, 12, 13 jaar. Maar voor die tijd, voor die leeftijd van 12 jaar, telde je zeker niet mee. En het gaat hier over kinderen in die leeftijdscategorie. Dus toen de Heer Jezus dat tempelplein had schoongeveegd en die mensen met een beperking binnenkwamen strompelen of soms gedragen werden door anderen, dan heeft hij met groot mededogen naar ze gekeken. En er staat in onze tekst dat hij wonderheden deed. Vers 15. Ze zagen de wonderheden die hij deed. Dat is een woord in de Griekse taal wat nergens anders voorkomt in het Nieuwe Testament. Dat betekent verbijsterende wonderen. Het wordt niet verder toegelicht door de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, maar het zijn verbijsterende wonderen geweest die daar plaatsvinden onder doodse stilte. Want deze mensen die afgewezen werden door de toenmalige dominees, werden door de Heer Jezus met open armen begroet. En hij legde ze de handen op en genas hen. En in die stilte maakten de kinderen zich los van hun vaders. Ze waren op het tempelplein opgekomen, of op de schouder van hun vader, of aan de hand van een vader. Het waren twee opvattingen destijds, wanneer een kind voor het eerst naar de tempel moest. Er was een bekende rabbijn, die heette Hillel. En die zei, een kind mag naar de tempel als het zelf kan lopen aan de hand van zijn vader. Een andere opvatting van Shammai, ook een bekende rabbijn was, een kind mag naar de tempel als het gedragen kan worden op de schouder van de vader. Die beide opvattingen, die gaven de vaders de mogelijkheid om hun kinderen mee te nemen, ook als ze nog geen 12 jaar waren. Maar we zien het voor ons, hè? Die kinderen die de hand van papa loslaten, en die kleintjes die van de schouder getild worden en op het tempelplein gezet worden. En die kinderen gaan met elkaar spelen. En die gaan hun vest zingen. Ze hebben de dag van tevoren, één dag eerder, gehoord hoe de grote mensen in een enorme massa de Heer Jezus toegejuicht hebben met palmtakken toen hij vanaf de olijfberg kwam. En al die grote mensen die hadden gezongen, Hosianna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren, Psalm 118. En dus begonnen die kinderen, zoals ze dat zo vaak doen, hun papa en mama en opa en oma na te doen. En ze begonnen te zingen. Hosanna, de zonen Davids. De zonen Davids. Hoorden die priesters en die schriftgeleerden dat goed? Hoe durfden kinderen te zingen, gij zonen Davids? Want dat is de manier waarop je de Messias aanspreekt. Als je je stem verheft en je zegt dat Jezus de zoon van David is, dan zeg je hij is de Christus, de door de Vader gezondene tot redding van de wereld. En dat was het laatste wat ze wilden horen. De Heer Jezus werd lofbereid door zuigelingen en kinderen die hem de zonen Davids noemden. Die zeiden Hosanna. Gij zoon David. Waarom ergerde dit die vijanden van Jezus zo? Wel, daarmee zijn die kinderen iets wat zij absoluut niet over de lippen wilden krijgen. Namelijk dat Jezus de redder van Israël was en van de wereld. Hier ligt een aandachtspunt voor ons als ouders en grootouders. We zijn soms te weinig geneigd om te spreken over de Heer Jezus. We schamen ons niet om het laatste nieuws te bespreken en over Poetin te praten en Biden en over Rutte en over de coronacrisis. En we noemen de namen van mensen die daarbij betrokken zijn. Waarom noemen we de naam van Jezus niet als de redder van zijn volk? Wereldwijd. Wat is dat toch? Waarom zijn kinderen daar makkelijker in? Een kind dat vraagt aan mama, is er Jezus nu in de hemel, mama? Ja, hij is nu in de hemel. En ziet hij ons, mama? Jazeker. Maar, zegt mama ook wel eens uit eigen beweging, joh, ik moet je wat vertellen. Ik hou zo van de Heer Jezus. Jij ook? Wie de naam van Jezus Christus belijdt, die krijgt barmhartigheid van God. Als je tot met vragen in het geestelijk leven, als je tot met zielenvragen waar je geen antwoord op vindt, als je tot met de toe-eigening van het heil, begin eens een goed woord te spreken over Jezus Christus. Misschien zit u te tobben over de vraag, ben ik al zondaar voor God? Paulus heeft in zijn prediking en zijn pastoraat in de landen rond de Middellandse Zee nooit gezegd, bent u al zondaar voor God? Maar wat vroeg hij dan wel? Wat dunkt u van de Christus? Hoe denk je over de Heer Jezus? Dat is de grote hamvraag. Dan mag je er al over praten met je man en met je vrouw, met je kinderen, met je kleinkinderen, met je vrienden als je alleengaande bent. Hoe denk jij over de Heer Jezus? In het pastoraat heb ik de gewoonte om die vraag ook te stellen. En zeker als mensen beginnen over de organist die te langzaam op de vlucht speelt, of de dominee die te kort of te lang preekt, of de koster enzovoorts, dan zeg ik, dan heb ik een andere vraag voor u. Misschien wel een beetje direct, maar hoe denkt u nou eigenlijk over de Heer Jezus? Begrijp je? Die naam noemen, daar gaat kracht van uit. Je stem noemt die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat kunnen de sterren en de maan en de zon niet. Dat kunnen de vogels en de vissen en de dieren niet. Dat kunnen wij wel. En dan zijn de kinderen Degene die ons beschamen. Hoe vrijmoedig kunnen kleine kinderen niet zijn? Tenminste, als ik zo mijn kleinkinderen wel eens hoor, dan denk ik, tja, ze zeggen het gewoon. En zeg dan niet te snel tegen je kinderen, ja, dat is mooi dat je dat zegt, hoor, maar bid nou maar veel om een nieuw hartje. Waarom niet, hè? Stel voor dat God al bezig is om je kind een nieuw hart te geven. Of jouw meisje of jongetje heeft het al. Calvijn zegt, er worden mensen wedergeboren voor de doop, tijdens de doop en na de doop. Het hoeft niet altijd na de doop te zijn. Vader Brakel zegt, verderweg de meeste van onze kinderen worden in hun jongheid bekeerd. Houden we daar rekening mee? Noem die naam die zo dierbaar is, zo goed voor het hart. U hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag, dominee. Hoor nu stemmetjes van zuigelingen, het geschreeuw van een zuigeling om melk. De stem van een klein kind, de vijanden van God kan stoppen. Ik ga me haasten om u dat te vertellen. De fariseeën en de schriftgeleerden, de overpriesters in vers 15, zagen de wonderheden die hij deed. En de kinderen roepend in de tempel en zeggend, Hosanna de zoon Davids. En ze namen dat zeer kwalijk. En ze zeiden tot Jezus, hoort gij wel wat deze zeggen? Deze klinkt zo heel minachtend en dat is ook zo bedoeld in de grondtekst. Hoort u wel wat deze kinderen zeggen? En dan antwoordt Jezus, ja. En ik ben ervan overtuigd dat hij dat met grote blijdschap gezegd heeft. Dat hij ervan genoten heeft. Dat die kinderen al rennend over dat grote plein. Hosanna, hij zoon Davids, aan het zingen waren. Waarom? Omdat hij op dat moment van vaders wegen die woorden kreeg van Psalm 8, vers 3. Uit de mond der zuigelingen der jonge kinderen hebt gij u lof bereid. Omdat hij op dat moment het welbehagen van de vader ervoor voor die kindertjes, dat vaderlijk meedoog. De vader die op teder kroost zijn ogen slaat. Milde handen en vriendelijk oog. Omdat hij op dat moment in zijn ja-woord bevestigde. Ja, ik heb het gehoord. Nu dat uit de mond van deze jonge kinderen de vader zich lof bereid heeft. Maar waarom verandert de Heer Jezus dan het woord sterkte in lof? U zei straks, dominee, het ligt dicht bij elkaar. Wel, het antwoord is een ontknoping. De kinderen die zongen had, Hosanna, oftewel in het Hebreeuws, Hosanna. Hosanna! En wat betekent dat? Och Heer, geef nu heil. Heel simpel vertaald. Heere, help dan toch. En dat woord stopte de vijanden. De doodstil. Er was geen fariseer die zijn mond nog open deed. Geen overpriester die nog iets durfde te zeggen. Geen schriftgeleerde. Die het wagen om zijn stem te verheffen. De vijanden werden gestopt door de kreet om hulp van de kinderen. Ach Heer, red ons, geef heil, help ons. Wat een ontknoping. Dat woord Hosianna, dat werd in Israël gezongen in een lied als er grote vreugde was, zoals op de achtste dag van het loofhuttenfeest, de meest blijde dag van het jaar voor Israël. En als er grote nood was, en de vijand van de poorten stond, en ziekte het land teisterde. Heere, help ons toch. In beide gevallen werd datzelfde woord gebruikt. Hoe zit dat nou toch? Wel, geliefden, wij kunnen God niet meer eren dan door om zijn hulp te vragen. U kunt de Heere niet meer behagen dan te zeggen, Heere, een behoeftig volk, daar hoor ik bij, in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hopeloos tot u gevloden, wilt u mijn helper zijn? Het gebed dat elk kind van God zal herkennen in zijn of haar leven. Een gebed wat de Heere zeer behaagt. Als ik bij de dokter kom, ik kom zijn spreekkamer binnen, en ik zeg, dokter, ik geloof dat ik een probleem heb in mijn zenuwgestel. Misschien functioneerde de synapsen niet goed meer. En ik begin een heel verhaal over wat ik zelf denk dat ik heb. Dan zegt die dokter, wat komt u eigenlijk doen? Maar zegt dokter, ik heb pijn. Help dan toch. Komt hij achter zijn bureau vandaan. Stethoscoop in zijn oor. Begint hij met onderzoeken. Gaat hij met alle liefde wel. Ik kan een dokter niet beter eren dan door om zijn hulp te vragen. Ik kan God niet beter eren dan om zijn hulp te vragen. Zo wordt God lofbereid. Zo loof ik de Heere. Als ik op maandagmorgen het niet meer zie zitten, omdat de was over de band heen loopt. En de zorgen zijn er natuurlijk. En zorgen in het gezin met de kinderen. Ik zeg, Heer, ik weet het niet meer. Gedenk mijner. Wees mij genadig, o God. Hoor uit de hemel de vaste plaats in uw woning. Help mij toch, Heer. Dat is God welbehagelijk. Daar is de Heer met eerbied gezegd blij mee. Paulus heeft in zijn leven heel wat meegemaakt. Voordat hij van zijn paard viel, was hij net zo'n schriftgeleerde als die mensen die hier genoemd worden. Verwaten, arrogant, hooghartig, hoogmoedig. Alles onder controle. Zo hard als een bikkel. En toen hij van zijn paard gevallen was, werd hij een ander mens. En jaren later zegt hij iets heel bijzonders. Hij zegt, het zwakke van deze wereld heeft God uitverkoren. En ik roem in zwakheden. Roemen betekent trots zijn op. Trots zijn op. Ik ben er trots op dat ik zwakheden heb. Bedoelt hij dan zonde? Nee, dat niet. Geen zondige zwakheden. Maar dat hij zo vernederd werd door de mensen. De Korintherbrief lezen hoe ze over hem dachten. Dat hij met zoveel zorgen elke dag liep te torsen. Hem overviel dagelijks de zorg voor al de gemeentes. Dat hij in voortdurend gevaar was van rovers. De gevaren van zijn leven, moet je denken aan de prostituees en de herbergen waar hij de nachten moest doorbrengen. Ook dat was een verzoeking voor hem. Gevaren van de godsdienst, dit soort mensen, De mensen waar hij zelf toe gehoord had. Die hem nu het leven zo zuur maken. En zelfs op een gegeven moment hem wilde stenigen. En er is nog een keer zo ver gekomen ook. Paulus heeft met een rug die voortdurend geteisterd werd door stokslagen. 3 keer is dat gebeurd. En steniging. Zijn weg met de strompelen door de landen rond de Middellandse Zee. Tenminste 7000 kilometer gereisd. Over zee en over land. En die zegt, ik roem in zwakheden. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat betekent, Gods kracht, Gods sterkte, wordt gerealiseerd, wordt werkelijkheid. Als Gods kind zwak is. Zo zwak dat hij zegt, ach Heere, help dan toch. Begrijpt u het? Paulus, die werd echt als een kind. Uit de mond van Paulus kwam ook de lof van God. En Jezus had gezegd, indien je niet wordt als een kinderke, je kunt het koninkrijk van God helemaal niet binnengaan. Ja, dit is geen gemakkelijke tekst voor ons hoogmoedige mensen. Die alles denken te weten. En zo graag ons leven zelf onder controle willen hebben. Vaak is een ziekte in de psyche of in het lichaam de eerste keer in ons leven dat de controle aan ons uit de handen glipt. En we hulpeloos zijn. En gaan vragen naar de Heere en zijn sterkte. God bouwt een macht op tegenover de vijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Door ons te leren Hosanna te zeggen. Om hulp te vragen. Je moet maar eens proberen. Als de Satan van een weekje gaat verzoeken om te bidden, Heere, help dat toch. Kun je dan toegeven aan de zonde? Ik denk het niet. Kun je toegeven aan je vlees? Ik denk het niet. Hosanna. Ach Heere, geef nu help. Heling. Ja, dominee, dan heb ik nog wat anders. Ik wil niet zeggen dat ik een gebrokene van hart ben. Want dat durf ik mezelf niet toe te eigenen, maar ik ben veel kwijtgeraakt van die hoogmoed, die arrogantie die ik in mijn leven had. En dan denk ik bij mezelf, is het wel voor mij? Is het wel voor mij? In die tijd gingen de kinderen vanaf mijn 6e jaar naar de synagogeschool, althans de jongens. Van een 6e tot een 12e jaar. Dus dezelfde groep kinderen als we het nu over hebben. En die hoorden van de leermeesters in de synagogeschool, je mag nooit zeggen, is het wel voor mij? Waarom niet, Rabbi? Omdat Adonai, de God van Israël, heeft gezegd, ik ben de Heere, uw God. Als jullie zeggen, kinderen, is het wel voor mij? Dan zeg je dat God het niet meent wat hij zegt. En dan gingen ze zelfs zo ver om te zeggen, dan laster je God. Je bespot God. Als je zegt, is het wel voor mij? U heeft vanmorgen een doopdienst meegemaakt. En die doop heeft betekend en verzegeld dat God ons aanneemt tot zijn kinderen. Zodat we de weg van de bekering zalig worden. Alleen op grond daarvan mag je nooit zeggen, is het wel voor mij? Is hij er wel voor mij? Dat is de Heere bespotten. Die elke zondagmorgen naar de kansel laat klinken. Ik ben de Heere uw God. U moet de mond van de vijand stoppen. De wraakgierigheid laten ophouden. Die je voortdurend treitert met dit soort zinnetjes. En die stop je door te zeggen: Heere, geef u heil. Heel mijn gebroken hart. Heel mijn ziel die naar u vraagt en zich niet het durft tot te eigenen. Laat me zien, Heere, dat mij een zaligmaker geschonken is. Waarom geloof ik dat niet? Ja, dat vroeg Theodorus van der Groen zich ook af. Die bekende oudvader die zei: ik vrees dat velen Christus niet hebben aangenomen omdat ze niet geloven dat hij hem geschonken is. Gelooft u dat wel? Dat al zo lief God de wereld gehad heeft, ook de Urkse wereld, want hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft aan u, aan jou, opdat je in hem gelooft en behouden wordt. Je mag hem aannemen. Iets wat je geschonken wordt, mag je aannemen. Dit is wat de kinderen begrepen. Als een kind een cadeautje geeft, krijg ik niet de vraag van: meent u het wel, mama of papa? Of opa, oma? Ben ik wel uitverkoren om dat te krijgen? Dan zouden we onzinnige vragen willen. Onzinnige vragen vinden. Waarom stellen we die vragen wel aan God? Waarom geloven we niet heel eenvoudig als een kind? Als een kind. Wat hij zegt. Ja, maar u onderschat hoe een mens gebukt kan gaan onder de slagen van het leven. Ik weet niet wat u meegemaakt hebt, dominee, maar er zijn dingen in mijn leven gebeurd waar ik nooit meer overheen kom. Dat zal zeker zo zijn, als u dat zo zegt. Maar over het lijden heen, overlijden, is een beter lot bereid. Ja, hou maar op, dat is voor Gods volk. Is een beter lot bereid voor u, als je maar wil worden als een kind. Heere, help dat. Meer niet. En als je als vader of moeder worstelt met een kind dat het zo moeilijk heeft, gepest wordt op school, zich eenzaam voelt, wordt dan niet kregelig, zo van: ja, dan moet je maar van je afslaan, of zeg nou eens het liefst tegen je kind. Jezus legde de kinderen de handen op. Wat betekent dat? Hij raakte ze aan. En aanraking in de Bijbel is altijd iets wat positief is. Aanraking met zegenende handen. Dat is van God. Ouders die zijn geroepen om de Heere te vertegenwoordigen. Mijn jongen, ik hou van je. De Heere houdt van jou. Natuurlijk kan aanraking ook negatief zijn. Als er geslagen wordt enzovoort. Maar als vertegenwoordigers van God vraagt hij ons onze kinderen aan te raken. Ik las het aangrijpende verhaal van Mary Ann Byrd. Een Amerikaanse schrijfster, die vertelde dat ze geboren werd met een volledig mismaakt gezicht. Ze had een gespleten verhemelte. De gezicht was zo mismaakt dat alle kinderen haar aanstaarden En als ze een tijdje in de klas was en ze gewend waren aan dat gezicht, werden ze er nooit aan gewend. Ze pesten haar. Elke dag weer. Marianne was zo eenzaam. Haar eigen mama was de enige waarvan ze geloofde, die had van mij. Maar buiten ons gezin, buiten papa en mama, was er niemand die van haar hield. Totdat ik 7 jaar werd zelfs. En ik had een juffrouw, een schat van een mens, die elk jaar de gehoortest afnam. Dan moest je bij de deur van de klas gaan staan, je hand op je ene oor leggen. Dan fluisterde de juffrouw wat en dan moest je dat nazeggen. Zo werd gecontroleerd of je nog goed kon horen. En vervolgens je hand op de andere oor leggen. En dan fluisterde ze weer wat en dan moest je dat nazeggen. En toen was het mijn beurt, zegt Marianne. Alleen het idee had dat ik daar voor heel die klas bij die deur moest gaan staan. En toen ik daar stond, bevend. Toen dacht ik, de juffrouw zal wel wat zoiets zeggen als de lucht is blauw. Of morgen is het zaterdag. Weet je wat ze zei? Ik wou maar dat je mijn kleine meisje was. Zij vertelt later, het was alsof ik de Heer Jezus hoorde spreken. Dit heeft mijn leven totaal veranderd. Voor het eerst geloofde ik dat er iemand buiten ons gezin was die om mij gaf. Ze is later zelf ook lerares geworden. Ze heeft tenminste 12 operaties gehad om haar gezicht een beetje te laten lijken op de andere gezonde kinderen. Maar ze heeft haar leven lang toch moeten leven met die beperking, lieve mensen. Als je een beperking hebt, dat kan zo zwaar wegen. Laat ze maar eerlijk zijn. Bedenk dat als deze juffrouw zei, ik wou maar dat je mijn kleine meisje was. Dat de Heer Jezus dat nog veel meer zegt. En die zegt het nog anders. Ik wil dat je mijn kleine jongetje bent. Mijn kleine meisje bent. Ook al ben je 80 gepasseerd. Want je mag nu worden als een kind. Om straks het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat moet je dan zeggen, dominee? Ach, heren, help dan toch. Ach, heren, geef nu heil. Hoor toch uit de hemel. U bent de Heere, mijn God. Ik zal het niet langer ontkennen. Als u zegt, ik ben de Heere, uw God, durf ik niet zo brutaal te blijven als ik altijd geweest ben om te zeggen, is het wel voor mij? En is hij er wel voor mij? U bent de Heere, mijn God. U kiest mijn hart als een koning. Zeg het dan. God vraagt van ons geen ingewikkelde dingen. Hij vraagt dat we worden als een kind. En dan kun je als opa en oma aan je kleinkinderen vertellen, hoort wat God mij deed ondervinden, jongens. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik kan geen ingrijpende bekering vertellen. Maar ik heb iets geleerd wat ik mijn leven lang nog niet geleerd heb. Om te worden zoals jullie. Zoals jullie kinderen. Door te vertrouwen op wat God de Heere zegt, zoals jullie vertrouwen op het woord van je vader en moeder. Kinderen, jullie hebben vast wel eens gehoord dat je ouders moet eren, je vader en je moeder. En misschien weet je ook dat in Efeze 5 staat, dit is het eerste gebod met een belofte. Dit is het voornaamste gebod vanwege die belofte, al dat gelang leeft op de aarde. Ja, dominee, dat heeft eens een keer op catechisatie gespeeld. En toen zei de dominee, maar er zijn ook mensen die maar kort leven. Ook kinderen die in hun jongheid sterven. En toen heeft de dominee vast nog wel iets anders erbij gezet. Weet je dat toch? Eer uw vader en uw moeder, al dat gelang leeft op de aarde. Toen heeft die dominee de brood bij gezet. Straks na de opstanding uit de doden, kinderen. Dan leven alle kinderen eeuwig. Hoe lang? Eeuwig. Wat voor kinderen zijn dat dan? Die hebben leren roepen, ach Heer, help dan toch. En dat een leven lang volhouden hebben. Vertrouwend op de Heer alleen. Vertrouwend wachtend op Hem. Wie hen ook heeft veracht. God wilde hen niet verachten. Zij zijn de zachtmoedigen. De kinderkens. De zachtmoedigen. Die het aardrijk zullen beërven. Of je nou 10 bent. Of je bent 70 gepasseerd. Word als dit kind. Opdat God in de hemel ziet. Dat je stem verheft. Als de zuigeling en het kindje in onze tekst. Word als dat kind. En zeg, Heer, help dan toch. Vertrouwend op zijn woord. Kinderen, er zijn al heel wat van jullie leeftijd in de hemel. Denk je niet? Die kinderen die hebben leren roepen om Gods hulp. En die door de Heere gehoord worden. Die zijn naar de hemel gegaan. Hoe kwamen ze in dat zalig worden? Zij hoorden Jezus' stem. Dat was soms de stem van een vader of van een moeder. Zoals bij Mary Ann Beurt het de stem van de juffrouw was. Dan weer was het de stem van de dominee. Van ouderlingen en diakenen op huisbezoek. Dan weer een oom of een tante. God spreekt tot ons door zijn woord. En als mensen dit woord naspreken, spreekt God door hen. De dorse leerregels hebben gezegd en zeggen nog steeds. Door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. Ouders, besef je dit? Besef je dat? Zodat we onze kinderen en onze kleinkinderen even kostbaar zien als God ze ziet. Opdat die kinderen van het koninkrijk niet worden buitengeworpen. Vanwege onze ongelovige levenswandel. En onze slordige levenswandel. En onze godsdienstige wettische levenswandel. Want vergis je er niet op, die fariseeën en die schriftgeleerden waren uitermate ultra-orthodox. En wat lees ik van hen in vers 17? En Jezus hen verlatende ging van daaruit de stad. Wie ging hij verlaten? Niet die kinderen, niet die blinden, niet die verminkten, niet die kreupelen. Maar de overpriesters en de schriftgeleerden. Waarom heeft hij hen verlaten? Omdat ze zijn hulp niet nodig hadden. Nooit vroegen, Heere, help dan toch. Laten we als ouders en grootouders onze kinderen laten weten. Zo'n mens ben ik nou ook. Ja, opa die is wel heel oud geworden, maar ik begin 's morgens al met het gebed, Heere, help dan toch. Wees mij genadig. Hoorden ze dat van ons? Dat we zo met de Heere optrekken. En als we oud geworden zijn aan het einde namelijk, denk dan aan Julie van Housman. Julie van Housman was een jonge vrouw. Die naar Indonesië reisde om daar haar bruidegom te ontmoeten. Die uitgezonden was naar Indonesië. Een marineofficier. En toen ze op de kade van Batavia aan land ging, toen stonden daar officials van de marine die haar vertelden dat haar man overleden was. Toen heeft ze 's avonds op haar kamer dat prachtige lied gecomponeerd. Dat prachtige lied wat zo bekend geworden is. Heere, neem mijn beide handen. met kracht omvat. En leidt uw kind. Hoor je dit hulpgeroep? Hoor je ze roepen? Neem mijn beide handen met kracht omvat. En leidt uw kind. Opdat ik straks aan de eeuwige stranden de rust bevind. De rust die er overblijft voor dat kinderlijke volk van God. Wat een leven lang nodig gehad heeft om een kind te worden. En dan een heerlijkheid de stem zal verheffen. In het zien van Jezus. En dan zal het ten volle vervuld worden. Uit de mond der kinderkens hebt gij uw lof bereid. Amen.